Ik wil graag twee gedeeltes met u lezen. Het eerste gedeelte komt uit Genesis 29, vers 31 tot 35. Toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moederschoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde, want, zei ze, de Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden. Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. De Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt, daarom heeft hij mij er nog een zoon bij gegeven, zei ze, en ze noemde hem Simeon. En weer werd ze zwanger en bracht zijn zoon ter wereld. Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan me hechten, zei ze. Daarom werd hij Levi genoemd. En nog een keer werd ze zwanger en bracht zijn zoon ter wereld. Nu zal ik de Heere loven, riep ze uit, en ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen kinderen meer. Het tweede gedeelte komt uit Lucas 2, vers 22 tot 39. De tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze Jezus naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rust op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest werd hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen. En dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als een doorn zwaar doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rust op hem. We zingen nu met elkaar gezang 68.
Simeon, daar gaan we mee kennis maken. En we zingen na de preek, na het meditatieve moment, uit de opwekkingsbundel lied 562. Dus opwekking 562 na de preek en het meditatieve moment. Ik denk dat de meeste onder jullie, ja, bij tieners kun je het je af en toe afvragen, maar de meeste onder jullie die hebben wel dingen in hun leven, in jullie leven, die resoneren. En daarmee bedoel ik iets wat je vroeger hebt gedaan, woorden gesproken, iemand in de steek gelaten, er iets uitgeflapt, wat je tot op zeer hoge leeftijd nog kan aanvliegen. Waar je af en toe zelfs misschien nog van in de nacht wakker schrikt en er nog een rood hoofd van krijgt. Resoneren. Durf gerust te stellen dat je het dan misschien nog niet helemaal goed verwerkt hebt. Hoe dan ook, maar daar komen we dan in de rest van de preek nog wel op terug. Resoneren. Ik heb mensen gekend in het laatst van hun leven die dit soort onverwerkte dingen met zich meedroegen en het sterven kwam naderbij. En ik heb ze horen biechten, maar ik heb ze ook boos zien worden. Echt ongelooflijk kwaad. Niet willen loslaten, niet willen toegeven, niet willen. En ik heb dus mensen in vrede zien gaan en mensen in strijd. Omdat er iets in je leven is gebeurd, gedaan, waar jij je boos op maakte of wat jij verkeerd had gedaan, weet ik veel, maar dat resoneert. En er hoeft maar heel weinig te gebeuren om dat naar boven te halen. Bijvoorbeeld in mijn leven, als ik zeg maar de wind als vandaag, met de geur van diesel, dat is misschien wat een gekke geur maar voor jullie, maar dan zit ik weer terug op de Duitse hei, waar ik als lege predikant geloofsgesprekken had met de jongens en de meiden rond de val van de muur en dergelijke. Dat hoeft me dit te gebeuren. Ik ken iemand als zijn vrouw een bepaalde eau de cologne, hoe noem je dat, een bepaalde geur opdoet. Eau de cologne is ook weer een geur, maar goed, daar heb ik niet zoveel verstand van. Dan is hij weer helemaal terug op zijn trouwdag, is hij helemaal blij. Ja. Oh, hoor ik. Nou, dan wordt het toch eens tijd om dat uit te zoeken, want dan als je iets wilt verdienen. Maar dat soort dingen, ik bedoel, er zijn dingen die je ogenblikkelijk doen denken aan vroeger. Het resoneert. Geuren, klanken, een kerstverhaal, een Simeon, die hebben we meteen als oude man hebben we die in gedachten. Dat is maar zeer de vraag of die dat was, maar goed, daar komen we ook nog wel op terug. Resoneren. Waarom begin ik zo? Omdat in wat Simeon doet, er iets resoneert wat veel verder terug ligt. En zelfs daar kunnen wij wel last van hebben. Bijvoorbeeld derde, vierde, vijfde generatie immigranten in Nederland. Ja, die kunnen ook nog aangesproken worden op wat hun voorouders deden. Maar in dorpen, in een stad als Almere hebben we daar wat minder last van. Maar in dorpen kunnen mensen elkaar ook nog aanrekenen wat grootvader of overgrootvader deed. Daar zou je kwaad op worden. En dat heb ik ook meegemaakt, dat mensen daar ongelooflijk kwaad op werden. Bijvoorbeeld, iemand werd woest, kwam nooit meer in de kerk. En toen vroeg ik aan hem, waarom dan niet? Omdat de ouderling op huisbezoek had gezegd, je lijkt je grootvader wel. Ja, dat is resoneren. Daar word je woest van. Ook al is het misschien waar, daar kom ik dan zo meteen nog wel op terug. Ook al is het misschien waar. Simeon, nou, ik neem jullie mee, of liever gezegd, de Bijbel neemt ons mee naar de tempel in Jeruzalem. En daar komen we Simeon tegen. En Simeon, de naam betekent overigens gehoord. Niet meer dan dat, gehoord. God heeft mij gehoord. Kom ik zo meteen ook nog op terug. Gehoord. Simeon, die neemt dat kind in zijn elleboog. En ik noem het met name zo, omdat het woord er ook staat. Het is het woord voor dit gewricht. Dus hij neemt het kind, Jezus, neemt hij op zijn elleboog. Nou, dat kun je je voorstellen, hè? Bij een kind, natuurlijk dat hoofdje dat rust op de elleboog. Heel praktisch, heel nuttig. Maar daar resoneert al het een en het ander. Want er waren veel meer mensen die kinderen op hun elleboog namen. 1 Koningen 3. De twee vrouwen die bij Salomo komen, waar, he, die samen in één bed hadden gelegen met allebei een kind. En dat kind lag ook in de elleboog. Maar op de een of andere manier was één kind gestorven en het andere niet. Dus blijkbaar was iemand op het kind gerold, dus die elleboog was niet helemaal veilig. Maar de elleboog ook van Lea, en daar wil ik naartoe. Want Lea die krijgt kinderen. Weet je wat de reden is dat Lea kinderen krijgt? Jullie hebben het net gelezen hoor. Toen God zag dat ze niet bemind was. Nou, dan schiet bij mij mijn keel vol. Toen God zag dat ze niet bemind was, opende hij haar schoot en zij baarde een zoon. Hoe noemt ze die zoon? Ruben. Kijk, een zoon. Dat betekent Ruben. Ruben. Kijk, een zoon. Maar wat zegt ze er achteraan als motivatie? Nu zal mijn man van mij houden. En dan denk ik, oh jongens, nee toch. En dan denk ik, wat moet jij hebben doorgemaakt? Als een kind niet uit liefde wordt geboren. Wat is het dan? Wat moet ik me daar... Is het dan een soort gevecht, een soort schaakspel tussen mensen waar kinderen de inzet zijn? En het gebeurt hoor, jullie hoeven maar in je eigen omgeving rond te kijken en jullie weten wellicht ook in de familie, vriendenkring, wijk, weet ik waar je woont, weten jullie ook situaties waar het kind inzet is voor een huwelijk. En dat roept Lea. Nu zal mijn man van mij houden. Een gruwelijke werkelijkheid. Ik ga niet in detail, kun je zelf verzinnen. Een gruwelijke werkelijkheid. Kijk, een zoon. Het helpt niet overigens. Laat het even voor iedereen duidelijk zijn. Het helpt niet om de strijd tussen partners te willen beslechten over de ruggen van kinderen. Dat gaat nooit werken. Kinderen zijn altijd de dupe. Ja, dus dat, laat dat even heel duidelijk zijn. En dat volgt ook wel uit wat er met Lea gebeurt. Want ja, haar man reageert daar niet op. Het is opeens niet de trotse vader van, nou heb jij mijn waardering, want jij hebt mij een zoon gegeven. Nee, ze wordt opnieuw zwanger. Dus het, alsof de ellende zich voortzet. Is nou het krijgen van een kind ellende? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat er een geschiedenis achter knarst die ongelooflijk pijn doet. Ja, Lea die zichzelf aan een ander geeft en moet constateren dat die ander niet van haar houdt. En dan wordt Simeon geboren. Althans, er wordt een jongetje geboren, dat noemt ze Simeon. En Simeon betekent gehoord, want de Heere heeft mij gehoord. Nee, nou, excuus dat ik het zo zeg, maar daar schiet je wat mee op. Als je man je laat zitten om dan te zeggen, ja, maar God ziet het wel. Nou, laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk mensen die dan zeggen, oh Peter, kalm man, want... De aanwezigheid van de Allerhoogste is voor heel veel mensen een enorme troost in hun verdriet, in hun verlorenheid. Oké, die snap ik. Neem niet weg dat op dat moment als iemand dan zegt, maar God heeft mij gehoord, dat de gruwelijke werkelijkheid erachter vandaan komt, maar mijn medemensen niet. Mijn man niet. En dan wordt ze weer zwanger, baart Levi. Wordt ze weer zwanger, baart ze Juda. En dan pas bij Juda, bij de vierde, is ze helemaal los van wat Jacob al dan niet doet, wat Israël al dan niet doet. En dan heeft ze alleen maar oog voor de naam van God. En dan stopt ze ook met baren, staat er. Dat is de werkelijkheid van Simeon, waarin Simeon, die oude Simeon, de eerste Simeon, in geboren werd. En de tweede Simeon, die wij vandaag ontmoeten, de Simeon van de tempel, die Simeon draagt dat met zich mee. Die Simeon die vertelt ons, en probeer hem ook gewoon te pakken zoals hij tot ons komt. Hè. Die Simeon die vertelt ons dat hij door de Heer, door de Geest, in de tempel was geleid. Hoe kunnen we het anders weten dan dat Simeon dat verteld had? Misschien is er wel een van jullie vandaag die zegt, deze preek, of dit lied, of deze muziek was speciaal voor mij bedoeld. Dat je dan leert getuigen dat het de Geest is die jou hier vanmorgen bracht. Als jij dat zegt, en je getuigt daarvan, is het oké. Dan gaat er niet iemand onder ons zeggen van, ja, maar weet jij wel of dat de geest was enzovoort. Nee, als jij dat getuigt, dit was voor mij bedoeld, dan geloven we dat. En Simeon neemt dat kind in zijn elleboog en zegt later, het was de Heer die mij hier bracht. Het was de geest. Want, zegt hij, ik heb van God de godspraak gekregen dat ik de dood niet zou zien voordat ik de Messias zou hebben gezien. Er staat dus niet dat hij oud was, hè? Fanuel wel, die was oud. In de zin van jaren, hè? Maar van Simeon staat het er niet. Simeon die kan nog best 60 jaar daarna geleefd hebben. Alleen het woord was waar, hij was niet gestorven voordat hij de Messias zag. Dat was het punt. Maar deze Simeon, die wordt voorgesteld als een rechtvaardig en vroom mens. Nou, daar moet ik even aandacht voor vragen. Want in het Hebreeuws kennen we daar een term voor dit soort mensen. Dat zijn de tzadikim. Ooit van gehoord? Tzadik? Een tzadik, dat is iemand, een rechtvaardige, die echt, nou niet alleen maar Torah doet, dus niet alle wetten van God precies houdt, maar die dat ook met alle vreugde van zijn hart doet. Die ook niets anders doet dan uitzoeken waarom vraagt de Allerhoogste van ons om het zo te doen. En dan zoekt hij en dan zoekt hij en dan bidt hij en dan uiteindelijk komt hij erachter en wetje na wetje, niet om de wet te houden, maar om werkelijk het leven te leiden wat God hem heeft gegeven. Dat is een tzadik. En tzadikim, die ken je uit hun woorden, uit hun uitstralingen, uit hun liefde voor Gods woord. Dat was Simeon. Simeon was een tzadik. Iemand die echt tot in de puntjes van zijn tenen in de geest van God leefde, woonde en werkte. Maar Simeon was dus ook degene die zijn naam in de Bijbel was tegengekomen. Simeon was ook degene, en nu krijg je het resoneren, hè? Simeon was ook degene die Genesis had gelezen en die zijn naam tegen was gekomen in het kraambed van Lea, toen hij in de elleboog lag van Lea en die ontzettende doodskreet hoorde. Nu zal mijn man van mij houden. Wat doet dat met iemand die God kent? Dat je zo'n gruwelijke gescheidenheid in deze wereld ziet. Het gaat je door merg en been. En het aparte is, ik heb het, hè, want jullie kennen Genesis 49 ook. We noemen dat de zegen van Israël. Hè? De zegen die Jacob geeft aan al zijn kinderen. Moet je de zegen aan Simeon eens lezen. Er komt eigenlijk maar één ding uit. Geen deel. Hoep op! Zegt Israël tegen Simeon en Levi, zijn broer. Hoepel op, ik wil niks met je te maken hebben. Op zijn sterfbed krijgt Lea, geeft Isaac Lea en haar kinderen een schop na. Ik wil niks met je te maken hebben. Nou had Israël daar ook wel een reden voor. Want jullie kennen, de meeste van jullie ken ik als zeer bijbelgetrouw, dus jullie kennen de geschiedenis van Simeon, Levi en de Sichemieten. Die hadden Dina, de zus van Simeon en Levi, die hadden Dina, min of meer verkracht, althans, de zoon van Sichem. Nee, Sichem, de zoon van Hemor, had dat gedaan. Dus Simeon en Levi, die waren met een mooi smoesje naar de stad gelopen en gezegd, ja, maar nu hebben jullie seks met haar gehad en nu horen jullie bij ons volk. En bij ons volk wil zeggen dat je dan ook besneden wordt. Nou, een volwassene besnijden wil zeggen, als er geen ontsteking komt aan je geslachtsdelen, een volwassene besnijden wil in ieder geval zeggen dat je 3 dagen helemaal niks kunt doen. Van de pijn en van de wond en noem het verder maar op. Dus Simeon en Levi, die hadden alle sichemieten, mannelijke sichemieten besneden, met als gevolg dat ze dus niks konden doen. Nou, volgende dag hebben ze allemaal uitgemoord. Simeon en Levi. Die hebben al die mannen uitgemoord, om wat ze met Dina hadden gedaan. En natuurlijk snap ik dan wel, menselijk gesproken, dat Israël op zijn sterfbed, Jacob op zijn sterfbed zegt, de wapens van Simeon en Levi zijn wapens van geweld. Ik wil niks met ze te maken hebben. ja, Israël, Jacob. Luister, ik hoef geen oordeel te geven over wat mensen vroeger hebben gedaan. Maar als ik Simeon ben en ik lees deze woorden in Genesis 49 en ik hoor ze over mijn naam zeggen, ik wil niks met jou te maken hebben. Dan doet dat ongelooflijk pijn. Dan resoneert die hele geschiedenis in je hart. En dan kun je zeggen, ja maar Peter, dat was toch een hele andere Simeon, dat was toch een heel andere figuur. Jawel, maar deze Simeon wordt beschreven als een tzaddiek. En wat heeft een tzaddiek, wat heeft een vrome? Dat is iemand die draagt de pijn van de ander ook voor Gods aangezicht. De vromen kun je herkennen aan het sterfbed van een kind. Dan kunnen ze hun tranen niet meer tegenhouden. Een vrome kun je herkennen die alles op alles zet om elke vluchteling ook maar een plekje te geven. Geestelijke vluchteling, mentale, doet er niet toe. Een vrome kun je herkennen als iemand die zich het leed van de wereld aantrekt. Hoe machteloos die ook is, hè? Want ik bedoel, niemand kan dat leed van de wereld dragen. Ook in het komende jaar kunnen we dat niet. We kunnen het niet repareren. Maar een vrome, een tzaddiek, neemt het in zich op. Die voelt de pijn. En die huilt erom. Dus met andere woorden, als deze Simeon zijn naam tegenkomt in Torah, het stukje wat we hebben gelezen, Genesis 49, dan kan het niet anders. Of hij breekt van binnen. Ik hoor er niet bij. Plaatsvervangend voelt hij de scheuren in het leven van de Simeonieten en de Levieten en allen die ermee te maken hebben. Ik wil niks met jou te maken hebben. Dan voel je je zo uitgerangeerd. En dan kun je dus zeggen van ja, oké, maar goed, Simeon en Levi hadden er zelf om gevraagd. Ho, 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 wacht, ho, stop. Want waren Simeon en Levi niet twee kinderen op het schaakbord tussen Rachel, Lea en Jacob? Welk kind heeft daar om gevraagd? Dat hij geboren wordt in een situatie waar je elke dag moet meemaken. Dat vader en moeder jou gebruiken als hun strijdtoneel. Je houdt zeker wel meer van papa dan van mama, hè? En dan krijg je, na een vechtscheiding, krijg je een kind, een van de twee weekenden toegewezen. En dan kun je ook niet anders, als vader of moeder of wie dan, hè? Dan kun je bijna ook niet anders dan dat kind verwennen dat weekend. Ja, is dat dan niet goed? Jawel, tuurlijk wel. Kinderen mogen best verwend worden, maar dat kan degene die 10 van de 14 of 12 van de 14 dagen voor het kind zorgt, kan dat nooit waarmaken. Dus die 2 dagen die jij van de 14 hebt, kun jij dat wel doen, maar die ander niet. Dan wordt dat kind toch het strijdtoneel tussen jou en je ex-partner. Snap je wat er gebeurt? En dat Simeon en Levi hun hele leven lang, samen met Ruben en Juda in wat mindere mate, maar samen met Ruben het strijdtoneel zijn geweest tussen die drie ouders, Rachel, Lea en Jacob. Ik zeg, ze kunnen er niets aan doen. Ik zeg, ik begrijp waarom ze kwaad worden, waarom ze gaan moorden, waarom de kwaadheid zo uit hen komt dat het niet meer te houden is. Ja, denken jullie dan, maar je keurt hun wandaad toch niet goed? Nee! Dat doe ik ook niet. Waar me om gaat is dat Simeon eronder gebukt gaat. Simeon in de tempel legt het kind in zijn elleboog. En wat ziet hij nou? Nou, in eerste plaats ziet hij bevrijding. Dat kun je eigenlijk met het kind zelf al zien. Want elk kind dat geboren wordt is een teken van de Allerhoogste. Ik wanhoop niet. Zeg dat nou eens in de wereld. Waar mensen gaan roepen van, ja maar, moet je kijken, al die kinderen op de vlucht, en al die kinderen dit en al die kinderen dat. Hey, begin nou eens bij degene die het leven geeft. En zeg dan tegen de wereld, God wanhoopt niet, want hij geeft nog kinderen. En een nieuwe dag, en nieuwe vrede. Maar dat is één ding. Het tweede is, dat Simeon als het ware in de geschiedenis van dit kind kijkt. We weten niet hoe hij erbij is gekomen. We weten ook niet waarom hij zegt dat hij door de geest in de tempel werd gebracht. Dat zegt hij. En hij zegt bij dit kind, deze zal een val en opstanding worden in Israël. Dit is de Messias. En wat is nou de Messias? De Messias is hij die elke resonantie draagt. Ook jouw resonantie. Als jij je schaamt in de nacht voor wat je ooit verkeerd hebt gedaan, of wat je dacht dat verkeerd was, want dat weet je niet eens, want wij hebben geen oordeel over goed en kwaad. Maar wat je dacht waar je voor schaamt, wat je dacht dat fout was, dan resoneert er eentje met je mee. En dat is onze heiland. Dat is dit kind. En het is logisch dat Simeon dan zegt tegen zijn vader en moeder: luister, dit kind wordt gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël. Ja, wie struikelt er nou eigenlijk? Israël struikelt. En dat werd ook wel een keer tijd. En dan bedoel ik niet zozeer het volk van God, als wel al die mensen die zelfs in de naam van God hun kinderen tot strijdtoneel maken van hun eigen gevechten. Die gaan voor gaas, zegt Simeon. Is het nou wraak wat hij neemt? Nou zullen Lea en Jacob eindelijk weten wat ze ons hebben aangedaan? Nee. Nee. Want zo is Jezus niet. De val zit hem hierin. En dan denk ik, jullie kennen hem of haar helemaal niet. Ik haal het bij mijzelf even in gedachten. Iemand die op het sterfbed echt tot in de tenen, ik zeg geen hem of haar, tot in de tenen kwaad was. Echt, ik heb weinig mensen gezien die zo ongelooflijk kwaad waren. Zullen we bidden? Hoeft niet. Ik zei, nou, dan ga ik even bij je bed weg. Dan ga ik daar zitten, ga ik daar voor je bidden. En wat bid je dan? Dat je verlost mag worden van je kwaadheid. En toen kwam er een gesprek op gang waarin betrokkenen vertelden waar die kwaadheid uitkwam. Over zonden en fouten van vroeger. Over afgekeurd zijn door vader en moeder. Afgekeurd door de familie en de vrienden. En noem het verder maar op. Is het allemaal waar? Dat is niet interessant of het waar is. Maar het heeft voortgewroet in het leven. Uiteindelijk zijn we bij Jezus terechtgekomen. En hebben met elkaar gedeeld dat als er eentje, excuselemo, maar als er eentje uitgekotst werd door ons als wereld, was het Jezus wel. En we konden daar aan dat sterfbed delen. Dat Jezus dat alleen maar deed om bij hem of haar te kunnen zijn. En toen kwam vrede. En dat is wat Simeon bedoelt. Deze is gesteld tot een val en opstanding. Maar nu wij. De vraag is in de eerste plaats, zijn wij ook tzaddik? Met andere woorden, als je nou dit verhaal hoort, heb je dan ook zoiets van, ja nee, ik voel die pijn wel. In de liefde van God in Christus Jezus voel ik wel de immense pijn van vaders en moeders en kinderen die het maar niet tot vrede kunnen brengen in deze wereld. Maar voor jezelf? Heb je dan voor jezelf ook het idee dat het leven wat in jou resoneert, met al zijn vreugde, met al zijn verdriet, dat je dan bij de ontmoeting met Jezus mag zeggen, hij is mijn val en mijn opstanding. Wat ik heb gedaan, wat ik heb gezegd, wat ik heb bedoeld, dat resoneert in Christus Jezus. Dat resoneert in wie hij is. En natuurlijk zal er door ons hart een zwaard gaan. Want als je Christus leert kennen, gaat er een zwaard door je hart als je leed, onrecht, mismaaktheid, oorlog enzovoort ziet. Natuurlijk, want je ziet de liefde van God die tegen jou zegt, kom op, geef mij je leven, laat mij met je meegaan. En nu zijn we terug bij het begin. Soms resoneert het verleden in wat je voelt, in jouw nacht, in wat je zegt, in wat je doet. De oproep die Simeon aan ons doet is, neem dit kind in je armen. Het klinkt misschien heel gek dat we aan dit kind onze resonantie zouden geven. Ons kwaad, mijn woord. Wat heeft dit kind ermee te maken? En toch zal Jezus op een dag zeggen, ja maar, jij doodt mij niet. Ik neem het vrijwillig op me. Jouw vreugde. Jouw verdriet. Jouw sterven. Blijf even rustig zitten. Want de opstanding komt. Tot eer van God de Vader. Amen.